أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بس برودرز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vandaag en morgenochtend inshallah een korte ochtendwoordje na het gebed van mij. En ik wil deze twee korte lezingen me in vogelvlucht richten op het trots die de moslim moet hebben voor zijn geloof. Het ontbreekt bij de jongeren van tegenwoordig vaak aan trots omwille van ons geloof. En het heeft alles te maken met het gebrek aan liefde voor Allah, zijn profeet en het geloof. Want hoe vaak zien we nu tegenwoordig niet dat ons geloof voor paal wordt gezet, vernederd wordt en gekleineerd wordt. En er zijn er maar weinig die opstaan en in opstand komen tegen deze aantijgingen, tegen deze vernederingen. Waar is de trots van Omar radiallahu anhu? Waar is de trots van Abu Bakr, van Uthman en Ali en alle andere metgezellen? Zij die de trots en vaandel van de islam droegen, die is tegenwoordig helaas ver te zoeken. En als wij onze deur uitgaan thuis, gaan wij dan met trots voor ons geloof het huis uit? Die vraag moeten we onszelf stellen. En toen de metgezellen de islam accepteerden en zich bekeerden tot dit geloof, dan veranderden zij ter plekke in hele trotse personen. Hun karakter werd door dit geloof veranderd. En Allah subhanahu wa ta'ala die geeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook direct een voorbeeld. En hij zegt tegen hem: Alam yajidika yatiman fa'awa. Heeft hij jou, o Mohammed, niet als wees aangetroffen waarna hij jou onderdak bood? Een wees is een kind dat niks meer heeft. Zijn vleugels zijn gebroken. Zijn trots is weg. Hij is een en al afhankelijk. Wajjarika dalen fahada. En hij heeft jou dwalend aangetroffen waarna hij jou leidde. Niet met de bedoeling dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een dwalende persoon was, nee. Allah heeft hem onderwezen over hem. Over het bestaan van een schepper. En Allah heeft hem geleid en hem geleerd wie Allah is en hoe hij aanbeden dient te worden. En hij heeft jouw arm aangetroffen waarna hij jou verrijkte. Verrijkte met wat? Met geld, met miljoenen? Nee, met de islam. De islam is de rijkdom die aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gegeven is. En de rijkdom die hij voor ons heeft achtergelaten. Toen Abdullah ibn Ubay ibn Salul, het hoofd van de hypocrieten, tegen zijn metgezellen zei: La in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Wat min of meer betekent: als wij terugkeren naar Medina, dan zal de meest eerbare, en hij doelde daarmee op zichzelf, zeker de mindere daaruit verdrijven. En met de mindere bedoelde hij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus hij was van plan, als hij naar Medina ging, om Mohammed van daaruit te verdrijven. En hij verwees zichzelf als de eerbare, de trotse. En Mohammed was de vernederde, de gekleineerde, zogenaamd. Maar Allah beantwoordde deze actie van Abdullah ibn Ubay. En hij zei: Walillahi al-izza, wali rasooli, wali al-mu'minin. En aan Allah behoort de izza, de trots, de eer, de glorie. En aan zijn boodschapper en aan de gelovigen. Maar de hypocrieten weten het niet. En we weten allemaal dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam uiteindelijk staatshoofd is geworden. Dus het is de hypocrieten ook niet gelukt om Mohammed daaruit te verdrijven. Dus de bron kunnen wij halen uit dit vers. De bron van trots is de islam. De bron van trots is datgene wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ons heeft achtergelaten. De Koran en de Sunnah. En dat is hetgene dat wij met trots moeten dragen. En wanneer wij ons hieraan houden, aan de Koran en de Sunnah, dan zullen wij ook automatisch veranderen, net zoals de metgezellen, in trotse personen. Trots op dit geloof van ons. En onze levens zullen we leiden met trots dat wij moslims zijn en dat wij ons mogen toeschrijven aan dit grootste geloof. Mensen die lid zijn van een bepaalde club, laten met trots hun lidmaatschapskaart zien. Hun pasjes zien of hun ringen. Sommige clubs herkennen zichzelf door hun leden bepaalde ringen te geven. En die dragen ze met trots. Maar waar is de trots van de moslim? Hoe kan ik iemand op straat herkennen dat hij moslim is? Wanneer hij bang is om herkend te worden als volgeling van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij scheert zich helemaal glad. Hij kijkt in de spiegel, ziet er mooi uit. Is het netjes? Is het allemaal wel weg? Hoe kan je dan verwachten dat je trots omwille van het geloof zal krijgen als jij het minst geringste niet eens hebt? Iets waaraan jij herkend wordt dat je een volgeling van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bent. Als je dat niet eens hebt, hoe verwacht jij dan dat jouw vijanden jou niet zullen vertrappen? En hoe verwacht jij dan om met trots dit geloof te dragen? En met trots om moslim te zijn, je huis te verlaten. Dat is er dan niet. En een vrouw die blijft zich omwikkelen met haar hijab in allerlei soorten kleuren en versieringen, om maar erbij te kunnen horen, om maar erin te passen in die maatschappij. Zij hoeft zich helemaal niet aan te passen in die maatschappij. Als zij gaat werken en zich gaat mengen in de maatschappij, wie gaat voor haar kinderen zorgen? Laat je die zorg voor jouw kinderen toe aan vreemden, mensen die jij niet kent, en je betaalt ze er ook nog voor? Wal'iyadu billah. Hou die taak bij jezelf en koester je kinderen en laat die wereldse bezittingen, die paar tientjes die je per maand misschien erop vooruit gaat. Jij verdient geld om anderen te betalen om op jouw kinderen te passen. Wat schiet je ermee op? En het is ook geen argument om te zeggen, ja, de metgezellen waren trots, zij hadden immers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bij zich. Hij inspireerde hun, hij onderwees hun en hij gaf hun kracht door zijn woorden. Noem het maar op. Dit zijn allemaal geen argumenten. Heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam niet juist datgene wat hij de metgezellen gaf, voor ons ook achtergelaten? Is de Koran en de Sunnah niet nog steeds onder ons? Als wij de sirah lezen, de biografie van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dan is het alsof wij in die generatie leven. Alsof wij meemaken datgene wat wij lezen. En Allah ziet jou op ieder moment van de dag. Hij weet wat je doet en hij heeft jou in de gaten. Open dan zijn boek, de Koran, en kijk wat hij jou te zeggen heeft. Dus die izza, die trots die de metgezellen destijds hadden omwille van het geloof, die middelen hebben wij nog steeds onder ons. Alleen het probleem is, de meesten van ons hebben hun ruggen ernaartoe gekeerd. Dus dan is die trots er ook niet meer te vinden en niet meer te krijgen. En deze trots is met name gericht aan de jongeren. Zij die op zoek zijn naar hun identiteit. Zij die op zoek zijn naar een groep waarbij zij kunnen horen. Die hun accepteert zoals ze zijn. En de enige groep, beste broeder, die jou zal accepteren, is de islam. De islam is de groep die jou zal accepteren zoals je bent. En niet kijkt naar jouw afkomst. Niet kijkt naar jouw huidskleur. Niet kijkt naar jouw status of jouw rijkdom. Dit is het geloof dat jou accepteert zoals jij bent. En de Hajj is een prachtig voorbeeld om dat ermee te vergelijken. Als de mensen op Hajj zijn, zien ze er allemaal op dezelfde manier uit. En niemand is te herkennen aan zijn status of zijn rijkdom. Ze hebben allemaal dezelfde kleren aan en iedereen is gelijk. En je zult ook nooit bij een andere groep kunnen horen buiten deze groep. وَلَنْ تَرَضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ De Joden en de Christenen zullen jou nooit accepteren totdat jij hun religie volgt. Maar het volgen van hun religie betekent niet per se dat je helemaal bekeert tot het christendom of tot het jodendom. Maar het betekent dat je hun gewoontes overneemt, hun cultuur overneemt en doet wat zij doen. Dan pas zullen de Joden en de Christenen tevreden met jou zijn. Maar er zal altijd nog iets op jou aan te merken zijn. Want je bent immers niet van hun. Je kleedt je en je gedraagt je zoals hun. Jij kleedt je en je doet je best om de duurste merkkleding te dragen. Toch zullen ze je niet accepteren. Toch zullen ze iets op jou aan te merken hebben. Jij komt zeker uit Somalië. Jij komt zeker uit Jordanië. Jij komt zeker uit Indonesië. Toch is er iets weer wat ze pakken, waardoor jij niet helemaal in de groep opgenomen zal worden. En de moslims die zo hun best doen om bij hun groep te horen, die gaan met gebogen hoofd met hun mee en doet wat ze zeggen. Jarenlang. En ze zijn zo ver erin verzeld geraakt en erin opgenomen en ermee versmolten dat ze uiteindelijk zo diep gezonken zijn dat zij hun eigen vrouw met andere mannen laten dansen in de nachtclubs. Pas als je zo ver bent, zullen ze je accepteren. Maar dan is dat ook het moment dat jij het verdient om door hun vernederd te worden. Om door hun uitgelachen te worden. En om door hun slecht behandeld te worden. Je hebt geen trots. Je bent je hele leven met je hoofd omlaag met hun mee gaan lopen. Verwacht dan niet dat de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala jou toekomt. Wanneer iemand zo ver heen is, dan hoeft hij daar niet meer op te rekenen. En een prachtig voorbeeld voor trots omwille van dit geloof is het verhaal van Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi. Toen hij door Kisra als krijgsgevangene was genomen. Hij en zijn legereenheid. En Abdullah ibn Hudhafa die werd op de proef gesteld door Kisra. En hij zei tegen hem, als jij het christendom accepteert, dan zal ik jou mijn koninkrijk geven en ik zal jou huwen met mijn dochter. En is dat niet zoals het tegenwoordig ook gaat? Verlaat de islam en we geven jou veel geld. En we geven jou een hoge positie. Kom samen zweren tegen je broeders in het geloof en we geven jou een hoge positie en een goed leven. Maar Abdullah ibn Hudhafa die weigerde. Hij zei nee. Want hij wist dat de ware trots en glorie bij Allah ligt. Bij het geloof van Allah. En hij wil dit nergens anders zoeken. En hij wist dat als hij zijn trots en glorie elders zou zoeken, dat hij uiteindelijk tot de vernederde zou behoren. Dus hij weigerde. En Kisra zei prima. Kruisig hem maar. Kruisig hem en zoek iemand, een schutter die pijlen op hem blijft afschieten. Om hem angst in te boezemen. Maar Abdullah ibn Hudhafa, toen hij daar stond, hij verroerde geen vin. Hij was niet geïntimideerd. En hij bleef zich stevig vasthouden aan het koord van Allah. En hij bleef weigeren om op het aanbod in te gaan van Kisra. En toen Kisra de standvastigheid van Abdullah door begon te krijgen, toen deed hij een aanbod wat lager was dan dat. En hij zei tegen hem, als jij geen christen wil worden, kus dan mijn voorhoofd. Maar Abdullah ibn Hudhayfa weigerde wederom. Hij weigerde om zichzelf te verlagen voor hem. En hij hield zich aan zijn islamitische trots. Waarna Kisra woedend werd. En opdracht gaf om een grote pan kokend olie naar voren te brengen. En het werd gedaan. En stel jezelf voor in deze situatie. Dat jij gekruisigd bent. Je handen gebonden. Je voeten gebonden. Er worden pijlen op je afgeschoten. En er komt een grote pot kokende olie. Waarna mensen van de legereenheid van Abdullah in die hete pan werden gestopt. En hun lichamen begonnen te verzwelken, vernietigd te raken. Totdat ze helemaal erin oplosten en hun botten naar boven kwamen borrelen. Stel jezelf in die situatie voor. Had je toen nog steeds jezelf vastgehouden aan het woord van Allah, aan de trots van de islam? Wij zouden allang bezweken zijn. Wij zouden allang opgeven en zeggen, oké, stop maar. Mohammed is daar en daar te vinden en je kunt hem op die en die manier doden. Maar Abdullah ibn Hudhayfa, hij bleef weigeren. Maar hij schoot wel in tranen. Hij huilde toen hij daar stond. En Kisra dacht, nu heb ik hem gebroken. Nu heb ik hem waar ik hem wil hebben. En hij zei tegen hem, nu pas, Abdullah, nu pas kom je huilen en smeken om vergiffenis. Hij zei, nee, dat is het niet. Ik wens dat ik 1000 zielen had en dat ik ze allemaal omwille van Allah op zijn pad kon geven. En dat wij zouden doodgaan omwille van Allah. En toen had Kisra het door. Abdullah ibn Hudhayfa was niet te breken. Waarop hij zei, Kisra, oké, ik zie dat ik jou niet van je stokje kan brengen. Maar geef me dan 1 ding, zodat ik niet als een vernederde voor mijn volk gezien zal worden. Door mijn volk gezien zal worden. Kus mij dan mijn voorhoofd. En dan hou ik het daarbij. Maar Abdullah ibn Hudhayfa die zei prima, op 1 voorwaarde. En kijk nu, wie stelt de voorwaarde? En wie is de vernederde? Wie staat boven en wie staat beneden? Abdullah ibn Hudhayfa die zei prima, ik kus jouw voorhoofd op 1 voorwaarde. Dat jij iedereen die met mij is, vrij laat gaan. En Kisra zei prima, ik doe het. En kijk hoe de trots van de islam hem heeft gebracht. En naar een hogere positie heeft geleid. En dat hij degene werd die het voor het zeggen had. En de tegenpartij, degene die het onrecht pleegde, die werd de vernederde. Die werd de verlaagde en de zielige. En dit zijn de voorbeelden die wij in ons leven moeten nemen. En ons nooit van ons stokje moeten laten slaan. En ons geloof te laten verlaten. Omdat het van ons gevraagd wordt. Nee, ons geloof hebben wij nodig. En wij houden ons vast aan ons geloof. Zo goed en zo hard het maar kan. Wees, als je koppig bent, daar koppig in. Voor het goede. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.